Gemeente, vanmiddag openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament in de brief aan de Hebreeën. De schriftlezing is iets langer dan ik had opgegeven. We beginnen wel bij hoofdstuk 8, vers 10. Maar laten we doorlezen tot en met 9, vers 14. Hebreeën 8, vers 10 tot en met 9, vers 14 is de schriftlezing die.
Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet leren een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder zeggende, ken den Heere, want zij zullen mij allen kennen. Van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Als hij zegt, een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt, dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de godsdienst, en het wereldlijk heiligdom. Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, waar het manna in was, en de staf van Aaron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. En boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden, van welke wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel ten alle tijde om de godsdiensten te volbrengen. Maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, het welk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die de dienst pleegden niet konden heiligen naar de conscientie, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheiden wassingen en rechtvaardigmakingen des vleesjes tot op den tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken om de levende God te dienen?
Gemeente, straks in de prediking gaan we verder luisteren naar de boodschap van de Hebreeënschrijver. Maar we leggen dat naast de zondagsafdeling uit de Heidelbergse catechismus die aan de beurt is. Ik begreep van de kerkenraad dat zondag 34 aan de orde is. Ik ben in mijn eigen gemeente altijd gewend geweest om die zondag in twee delen te bepreken. Voordat je aandacht geeft aan 94 en 95, het eerste gebod, is het goed om eerst ter inleiding ons te bezinnen op de aard en de betekenis van de wet in het derde stuk, het stuk van de dankbaarheid. We willen dat dan vanmiddag met Gods hulp zo doen. En dan hopelijk zal een andere predikant met u het slot van zondag 34 behandelen. We letten dan nu vooral op vraag en antwoord 92 en 93. Daar wordt gevraagd: hoe luidt de wet des Heren? En dan volgt daar de wetslezing zoals die ook vanmorgen uit Exodus 20 heeft plaatsgevonden. En dan wordt vervolgens in vraag 93 gevraagd: hoe worden die 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons tegenover God zullen gedragen, en de andere wat we onze naaste schuldig zijn. Vanmorgen begon ik de preek met de naam te noemen van iemand uit een ver verleden, en ik wil dat eigenlijk vanmiddag ook weer doen. Wel een naam van een totaal andere figuur. Nou, misschien heeft u er wel eens van gehoord. Misschien hebben de jongelui wel eens bij geschiedenis op school die naam voorbij horen komen. Iemand uit Rusland van zo'n 120 jaar geleden. Zijn naam was Grigori Rasputin. Man die eigenlijk monnik was. Maar op een of andere manier, omdat hij gebedsgenezer was aan het hof van de tsaar van Rusland terechtgekomen was. En daar zoveel invloed kreeg dat hij zelf soms wel eens mee mocht praten over het regeringsbeleid. Nou, dat was niet de enige reden waarom veel mensen een hekel aan hem hadden. Dat kwam ook door zijn levensstijl. Daar had hij trouwens die naam ook aan te danken, want de man heette eigenlijk helemaal geen Rasputin. Maar dat was eigenlijk een scheldnaam. Rasputin betekent in het Russisch de losbandige. Man met een probleem met drankflessen en hofdames. En waarom hield deze monnik er zo'n losbandige levensstijl op na? Daar had hij ook nog een soort theologische verklaring voor. Want hij had een dergelijke gedachte over het leven van een christen, die uitgerekend door de apostel Paulus aan het begin van Romeinen 6 wordt afgewezen. Kent die bekende woorden wel als Paulus de vraag stelt: zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade des te meerder worden? En waar de apostel Paulus dus het antwoord gaf: dat zij verre, gaf Rasputin het omgekeerde antwoord. Als hij de mensen leerde en het zelf ook in praktijk bracht: laten we maar zoveel mogelijk zondigen, want dan heeft de mens heel veel vergeving nodig. En dan heb je dus meer dan een ander weet van wat genade is. Nou, een verderfelijke leer. En als we de catechismus voor ons hebben vanmiddag, ook een leer die dus op grond van Gods woord door ons leerboek wordt afgewezen. Als we erop letten dat na die 2 eerste stukken die er in de catechismus behandeld zijn, van de ellende en van de verlossing, er dan ook een derde stuk volgt. En het is onmogelijk, zegt de catechismus ergens, dat dat niet komt, dat derde. Namelijk dat de mens God leert danken voor de verlossing uit de ellende. Iedereen die door God bekeerd wordt, leert 3 stukken kennen. En als je dan in het stuk van de dankbaarheid vraagt: Heere, maar wat wilt u dan van mij? Op wat voor manier zal ik mijn dankbaarheid dan uiten? Dan hoef je daar verder niet naar te raden. Maar dat staat dus zwart op wit. In de wet, die de catechismus dan nu uitgebreid met ons wil gaan behandelen. In maar liefst 11 zondagen van 34 tot en met 44. Maar ik zei net al bij de aankondiging van de preektekst, het is goed om voordat je dan de afzonderlijke geboden gaat bekijken, om dan eerst vooraf te vragen: maar wat is nou precies de bedoeling van die wet? En op wat voor manier wil God dan Dat zijn kinderen die geboden van hem gaan houden. Nou, niet dus om te verdienen, dat is duidelijk. Maar om die te doen, zingen we uit dankbaarheid. Want het is de regel der dankbaarheid. En dat zetten we ook als thema boven de preek vanmiddag. De regel der dankbaarheid. Drie gedachten. Die regel is in steen gegrift. Die is in de ark gelegd. En die is in het hart van Gods kinderen geschreven. De regel der dankbaarheid. In steen gegrift, in de ark gelegd en in het hart geschreven. Ja, onze schriftlezing had het erover aan het eind van Hebreeën 9 vers 3. De tafelen van het verbond. Nou denken wij, jongens en meisjes, bij tafels denken we aan wat anders dan wat hier bedoeld wordt. Een tafel, daar ga je aan zitten om te eten. Maar dat gaat hier dus over die stenen platen die Mozes, toen hij halverwege de woestijnreis bij God op de berg was, had moeten uithouwen uit de berg. En vervolgens had God daar met zijn vinger, staat er in de Bijbel zelf, de 10 geboden opgeschreven. Overigens, die versie die dus in Hebreeën 9 bedoeld wordt, de 2 stenen tafelen van het verbond die in de ark lagen. Iedereen die zijn Bijbel kent, die weet, dat was dus de 2e versie van die 2 stenen platen. We kennen allemaal de geschiedenis. Dat Mozes dus op de berg was en daar dus die 2 platen met die geboden van God gekregen had. Maar intussen was daar aan de voet van de berg een groot feest losgebroken. En had men rondom het gouden kalf gedanst en Mozes die dan van de berg afkomt en dat goddeloze tafereel voor zijn ogen ziet afspelen, ontsteekt in heilige woede en hij gooit vervolgens die 2 stenen platen kapot op de helling van de berg. En gelukkig dan op de voorbeden van de middelaar komt een paar hoofdstukken later het moment dat God zegt, goed, we gaan toch met elkaar verder. En dan moet Mozes in Exodus 34 zitten we dan inmiddels, moet hij een 2e versie meenemen. En die nieuwe stenen platen worden dan uiteindelijk opgeborgen in de ark. Heeft u er trouwens ooit over nagedacht waarom het er 2 waren? Kwam dat omdat die platen zo klein waren, dat de 10 geboden niet op 1 plaat pasten en dat er dan nog een 2e nodig was om de rest op te schrijven? Of zouden die uitleggers gelijk hebben die het vergelijken met wat wij vandaag ook nog steeds doen, als wij bijvoorbeeld een contract met iemand gaan sluiten? Hoeveel exemplaren van zo'n contract worden er dan gemaakt en ondertekend? 2 toch? En de beide partners die wat afgesproken hebben, nemen allebei een exemplaar mee, zodat ze thuis precies kunnen nakijken, wat hebben we nou met elkaar afgesproken? Nou, zo ging het in het Oude Oosten. Als bijvoorbeeld 2 koningen een verbond sloten, ging dat ook zo. De voorwaarden van dat verbond werden ergens opgezet. Een kleitablet of iets anders. Daar werd een kopie van gemaakt. En ieder nam aan het eind van de verbondsluiting 1 van beide mee naar zijn huis. En dat is dan wel het bijzondere van de verbondsluiting die op de Sinaï heeft plaatsgevonden, gemeente. Dat Mozes de wet en de kopie van de wet allebei mee moet nemen naar het volk. En dat die 2 allebei straks bewaard worden, heilig en veilig bewaard worden in de ark van het verbond. Maar goed, over die ark ga ik u in punt 2 verder vertellen. En eerst maar eens nu even letten op datgene waar die twee platen van gemaakt zijn. Het waren stenen platen. En ik weet dat hier, zo schuin achter de kerk, niet zo ver hier vandaan, hemelsbreed, de begraafplaats van Damboude ligt. Ik weet niet of je er wel eens een rondje loopt, maar anders weet je het ook wel. Overal waar je dan kijkt, zie je graven liggen. En hoe weet je dat er ergens een graf ligt? Meestal is dat dan bedekt met iets van steen. Met de naam van degene die daar ligt erop. Met een aantal data, misschien nog met een bepaald getuigenis of een tekst uit de schrift als dat gepast is. Maar we weten allemaal, ook die stenen op de begraafplaats, die zijn van zeer duurzaam materiaal gemaakt. Soms van marmer. Waarom is dat? Omdat de familie die zo'n steen heeft laten plaatsen, vanwege de band die ze hebben met degene die daar begraven is, en de waarde die ze hechten aan wat daar dan op die steen te lezen staat, die willen dat dat zo lang mogelijk bewaard blijft en leesbaar wordt. Dat was alleen maar als herinnering aan de overledene. En zo is het, gemeente, met de wet van God ook. Die had God natuurlijk ook op een stuk papyrus kunnen laten optekenen, maar papyrus kun je verfrommelen. God had het ook op een perkament een boekrol kunnen laten opschrijven, maar perkament kun je verbranden. Maar God heeft ervoor gekozen om met zijn eigen vinger, staat er dan, het in steen te graveren. En daar liggen voor ons allemaal al een aantal lessen in vanmiddag, gemeente. En dan begin ik maar met een hele ernstige les. Daar heb ik in mijn schets boven geschreven, een les voor mensen die nog zonder borg leven. Zijn die er? Ik ken u allemaal niet natuurlijk, ken jou allemaal niet, jongelui, maar stel nou dat dat je leven is vandaag. Je heel eerlijk bent, ik zit wel in de kerk, dominee. Ik luister net zo stil als de rest, ik zit ook op catechisatie. Iemand zegt, ik zit al veel langer in de kerk. Ik heb misschien ook wel eens wat gedaan in de kerk. Maar als je nou diep in mijn hart kijkt, ik leef nog voor mezelf. Nou, dat kan een mens lang volhouden, gemeente. Kun je heel lang volhouden. Dat kun je ook onopvallend volhouden. Wel godsdienstig aan de buitenkant, maar goddeloos van binnen. Ja, er komt natuurlijk toch een keer een moment dat dan in werkelijkheid wordt beleefd wat een van die psalmdichters zegt, hè, dat God in het recht gaat treden. En dat hij een heel mensenleven gaat overzien en dat hij daar een oordeel over gaat geven. Wat voor maatstaf gaat de Heere nou gebruiken, gemeente, op het moment dat u en ik voor hem komen te staan? Wat voor meetlat wordt er dan naast je leven gelegd? De meetlat van de twee stenen tafelen, die duurzamer zal blijken te zijn dan de duurste grafstenen. Ja, ik had het over goddeloos leven. Een mens kan natuurlijk ook zonder borg in het leven staan, terwijl die, dat hoorden we vanmorgen al, dat die juist van zijn eigen pogingen het verwacht en dat die op een wettische manier leeft en hoopt dat hij daardoor een soort punten opspaart bij de hemel en hoopt dat het dan uiteindelijk genoeg is om dan op die manier zalig te worden. Maar dan moet ons vanmiddag duidelijk verteld worden dat God en de wet van God met pogingen alleen geen genoegen neemt. Ik zal u vanmiddag ook weer een aantal schrijvers noemen waar ik veel van geleerd heb. Maar een van de mensen die ik u wil noemen is een Engelse puritein met de naam Robert Traill. Ik weet niet of u van hem gehoord hebt. Die trail heeft daar hele waardevolle dingen over gezegd. En die heeft onder andere tegen dit soort mensen gezegd. Meen niet dat u enige clementie zult ontvangen van de rechtbank waarvan Mozes de voorzitter is. De wet van God kent geen clementie met wetsovertreders. God heeft voor iets beters gezorgd, namelijk voor een wetsvervuller, zijn eigen zoon. Maar wil je het op de manier van de wet zelf proberen, dan zul je het zo moeten doen zoals de Heere Jezus het gedaan heeft. Dan zul je het 100% moeten doen. Galaten 3. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dan is 99% ook niet genoeg. En onze gebrekkige pogingen al helemaal niet. Het is alles of niks. Bedacht mij dat de Heere Jezus daar trouwens zelf ook een keer een behartenswaardige uitspraak over heeft gedaan. Nou, niet zo'n bekende tekst, maar dat staat ergens aan het eind van Johannes 5. Dat hoofdstuk van de genezing van die man in Bethesda. En dat loopt dan weer uit op een discussie met de Joden die er van alles van vinden. En als de Heere Jezus dan ook dan met allerlei wettische mensen in aanraking komt, dan zegt hij het volgende. En dat is een heel diep woord van de Heere Jezus. Dat hij tegen die mensen zegt, meen niet dat ik u zal verklagen bij mijn Vader die in de hemelen is. Die u verklaagt, die u zal aanklagen, is Mozes op welke gij gehoopt hebt. Hoop je het in eigen kracht met de wet van Mozes te doen, dan zal die wet je aanklagen. Maar er ligt ook nog een heel andere les, gemeente, in die stenen tafelen. Mocht er nou iemand vanmiddag onder het woord zijn die bijvoorbeeld denkt wat heel veel mensen vandaag denken, dat wij te maken hebben met een God die zo'n beetje met ons meebeweegt. En u weet, wij leven in een tijd waarin heel veel in beweging is. De hele maatschappij is in sneltreinvaart aan het veranderen. Inmiddels spreken we zelfs van een kantelende wereldorde. Op het grote politieke toneel veranderen dingen bijna per dag. Maar dat heeft ook zijn weerslag op de kerkgemeente. Ook op de manier waarop in de kerk de Bijbel gelezen wordt. En u weet wel, als u geen vreemdeling in Jeruzalem bent, dat dat een van de redenen is dat een heleboel kerken elkaar aanstaande zaterdag in Nunspeet ontmoeten. Maar dat daar dus ook het pijnpunt ligt, ook in ons eigen kerkverband. Hoe lezen we de schrift? Hoe vatten we dat nou op? Wat God van oude tijden af heeft afgekondigd, geldt dat nou vandaag nog steeds? Of is God iemand die met ons meeloopt en die zo'n beetje met ons meebeweegt? En zo kon het gebeuren, gemeente, dat ook in de kerk er een verandering heeft plaatsgevonden van het God zegt, via het men denkt, tot en met het ik vind. Maar dat is dus een misvatting, gemeente. Die wet, kijk nou eens waar die wet op geschreven staat. Als in marmer gebeiteld, als een stille prediking. Die wet verandert niet, omdat de God van die wet niet verandert. En als er sprake zou zijn van beweging, weet u wat voor beweging er moet komen, gemeente? Dat is wat we net met Jesaja 8 in het gebed verwoord hebben. Niet dat ik de wet ga omkeren of zoiets, maar dat ik door genade mijzelf leer omkeren. Bekering. En dat gaat gelden wat Jesaja dus al heeft gezegd, tot de wet en tot de getuigenis. Want zo ze niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. Weet u waar het ook leerzaam voor is, die stenen tafelen? Voor mensen die Toen ik het net in de inleiding over die Russische monnik had, dachten van, maar dat zou ook wel makkelijk zijn. Is dat niet aantrekkelijk? Dat je dus wel gelooft en dat je wel zegt, ja, maar de Heere Jezus, natuurlijk heb je de Heere Jezus nodig. En dat bloed van de Heere Jezus, natuurlijk is dat dierbaar bloed. Waar moet ik het anders van hebben? Maar intussen een geloof belijden dat geen bekering kent. En ik zeg het maar even heel eenvoudig voor de kinderen. Heb je wel eens van een Siamese tweeling gehoord? Weet je wat het is? Twee kinderen die geboren worden, ze zitten op een of andere manier aan elkaar vast. Soms met het hoofd, soms met de buik, soms hebben ze iets anders gemeenschappelijks. Siamese tweeling. Je kan ze soms bijna niet uit elkaar halen. Als ze dat proberen, heel risicovol. Soms sterven die kinderen dan alsnog. Maar nou zijn die twee woorden die ik net gebruik ook een Siamese tweeling. Bekering en geloof. Als je die twee probeert te scheiden, dan loopt het dus in elk geval verkeerd af. Maar wat gevaarlijk, gemeente, om onder invloed te komen van de leer van Rasputin. Wel roemen in het kruis en intussen doorgaan met je oude leven. En zeggen wat mensen soms al honderden jaren in de kerk zeggen. Ja, maar die wet van God, ja, maar die is toch afgeschaft en dat is nou toch niet meer relevant. Nu Christus het volbracht heeft, hebben we toch met de wet niks meer te maken. En zei het laatste vers van Hebreeën 8 ook niet zoiets. Hij heeft het eerste oud gemaakt. En wat oud gemaakt is en verouderd is nabij de verdwijning. Nou, als dat al in de tijd van de Hebreeënschrijver geldt, dan gaat het toch over die hele oude bedeling, compleet met die stenen tafelen. Dat geldt dan toch voor de Nieuwtestamentische kerk niet meer. Dan hoef je toch ook niet elke zondag Exodus 20 te lezen. Het luistert toch ook allemaal niet meer zo nauw. Of dat je zelfs dus met Rasputin zegt, ja mensen, maar als er dan sprake is van zonde, er is toch ook altijd nog zoiets als genade. Gemeente, we kunnen aan onze catechismus ook merken dat die leer van Rasputin onbijbels is. En dat komt openbaar als we er dus in zondag 34 achterkomen, dat de catechismus nog een keer met ons wil spreken over de wet. Ik zeg nog een keer, want dat weten hopelijk alle catechisanten. Wat was de eerste keer dat de catechismus over de wet sprak? Zondag 2, het stuk van de ellende. Waaruit ken je je ellende? Uit de wet van God. En toen was die wet heel kort samengevat in die twee dingen die de Heere Jezus heeft gezegd. God liefhebben boven alles, eerste tafel. De naaste liefhebben als jezelf, tweede tafel, zo noemen we dat dan. Maar nou blijkt in het stuk van de dankbaarheid die wet dus nog een keer op te duiken. Want het feit dat de Heere Jezus de wet heeft vervuld, dat wil dus niet zeggen dat die wet vervolgens, als het ware, in de kluis kan worden opgeborgen of naar het museum kan worden verplaatst. Heeft de zaligmaker trouwens zelf ook gezegd, hè, in zijn langste preek die we van hem hebben, de bergrede. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden. Ik ben gekomen niet om die te ontbinden, maar om die te vervullen. Maar zolang de hemel en de aarde niet voorbij gaan, er zal geen titel en geen jota van die wet afgedaan worden. En dat had voor de Heere Jezus consequenties. Hij is aan de vervulling van de wet gestorven. Maar het heeft voor degene die het van de Heere Jezus verwachten ook consequenties. Noem ik nog even een oude schrijver, een oude dichter. En misschien kent u het gedichtje wel. Van daar moet veel strijds gestreden zijn. En veel gebeds gebeden zijn. En ook veel leeds geleden zijn. En dan komt hij. En dat geldt niet alleen in 1650, maar ook in 2026. Daar moeten heilige zeden zijn. een nauwe weg betreden zijn, zal het eenmaal eeuwig vrede zijn. En dat wil ik u en jou dan wel vragen, gemeente. Kijk nog eens even, dat zeiden we vanmorgen ook, hè? Kijk eens achterom. Maar dan gaat het over de weg die je bezig bent af te leggen. Elke dag leggen wij een stukje af van de levensweg. Elke keer een meter of 2 meter. En ik had het over een wereld die elke keer verandert en de kerk die daarin meedreigt te gaan. Kijk eens achterom. Die weg waarop je nou aan het lopen bent, de weg die je afgelopen jaren gegaan bent. Misschien zie je het niet per dag. Maar als je nou terugdenkt naar een aantal jaren terug en je vergelijkt dat met vandaag. Welke kant ben je nou op bewogen in de loop van je leven? Is dat een weg die eigenlijk steeds meer de makkelijke kant opzocht en die steeds de randen opgezocht heeft? Wat zou ik allemaal nog net kunnen meemaken en dan toch nog zalig worden? En kan ik misschien net langs de rand van het smalle pad er dan toch nog komen? Of is het een leven waarin je steeds meer ook bewust bent, Heer, het gaat erom om uw wil te doen, om te vragen, wat wilt u dat ik doen zal? Die nauwe weg betreden, mijn vlees kruisigen, de zonde bestrijden. En vragen, Heer, wat zijn nu die geboden van u, die toen door Mozes meegenomen zijn naar het volk Israël, en die vandaag voor mij ook nog steeds gelden? Het zou best ontdekkend kunnen zijn, gemeente, als je zo over 5 of 10 jaar terugkijkt. Wat is nou de richting van mijn leven? Misschien is het vandaag en vanaf deze zondag, als dan al die geboden behandeld gaan worden, is het misschien wel tijd voor bekering of voor een tweede bekering. Iemand zegt, dominee, ik snap best als u de preek net begon met die Russische monnik, dat u bang bent voor mensen die de kantjes eraf lopen en die een loopje nemen met die geboden van God. Maar ik vind dat de preek aan de andere kant vanmiddag toch wel knap ernstig begint te worden. En dat je bijna toch weer het gevoel krijgt, we worden toch een beetje in de richting van een soort wettisch leven geduwd. Waarin de mens heel veel moet en niet mag. En daar zou ik dan vanmiddag in punt 2 iets van willen zeggen, gemeente. Maar dat is dus niet de bedoeling. Ook nooit de bedoeling van de wet geweest trouwens. Dat de wet wettisch zou maken. Dat het een angstig leven op zou leveren. Laat staan dat de wet een middel zou zijn waardoor ik mezelf naar de verlossing toe werk. Als ik dan genoeg mijn best maar doe. En nu ik deze dingen zeg, moet ik denken aan de eerste keer dat ik ooit in Dambouwde voorging. Toen was ik nog student. Dat is al bijna 30 jaar terug. Aan het eind van een van die diensten liep ik toen de consistorie uit naar buiten met onze oude broeder Loonstra. En al pratend, op weg naar de uitgang, begon hij mij te wijzen op de boeken van een aantal Schotse oudvaders, 2 broers van elkaar, de Erskines, velen van u kennen ze ook wel. Nou had ik pas daarvoor die boeken van een of andere student gekocht. Ik had er al niet zoveel in gelezen, maar die aansporing van onze broeder, die zorgde ervoor dat ik de week daarna zo'n preek ben gaan lezen. En dat was een preek over die allereerste zin, die altijd wordt voorgelezen als de wet zondagsmorgens wordt gelezen. Die trouwens ook het begin vormt van antwoord 92. Want dat moet je opvallen. Als de wet wordt voorgelezen en als die in de catechisme staat, dan begint dat niet met het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, maar daar staat wat voor. Dat wat God voor de 10 regels als eerste tegen Israël gezegd heeft, en wat dan ook tegen ons vandaag gezegd wordt. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En dat begin bracht dus een van die Erskines ertoe om die preek over Exodus 20 vers 2 een prachtige titel mee te geven. Namelijk een schat aan evangelische genade, gedolven uit de berg Sinaï. De wet is niet wettisch. De wet is de regel die God aan zijn kinderen geeft nadat hij ze verlost heeft. Ze mogen, dat is ook een uitspraak van een van die Eschylus, ze mogen de wet ontvangen uit de handen van de Heere Jezus. En nou ga ik even terug naar Hebreeën 9, want dat heeft dus te maken met de plek waar je die twee stenen tafelen in het Oude Testament kon vinden. Maar had Mozes die ook alweer opgeborgen? Die lag niet in de tent ergens van een of andere afstammeling van Benjamin of Zebulon. Die lag ook niet op het bureau van Mozes. Nee, die lag ergens diep verborgen in de tabernakel. Namelijk, zegt vers 4, in het heilige der heiligen, waar die ark van het verbond stond, die bijzondere met goud overtrokken kist, met dat eveneens bijzondere deksel. Ja, wij noemen het vaak een deksel, en dan gebruiken we vaak ook wat hier staat, de naam verzoendeksel, vers 5. Maar eigenlijk is dat deksel, die gouden plaat met aan weerskanten die engelenfiguren, die cherubijnen der heerlijkheid, eigenlijk is dat het hele jaar door een soort stoel, een soort troon. Weet u hoe de Duitsers het verzoendeksel noemen? De gnadenstoel. De genadetroon. En trouwens, voor Israël was natuurlijk overduidelijk dat die genadetroon van God ook niet zomaar toegankelijk was voor mensen zonder meer. Daar wees dat ritueel op, wat elk jaar één keer per jaar mocht plaatsvinden, als dan die ene man, de hoge priester, via dat gordijn tot bij die ark mocht komen. Maar dan moest hij dus wel wat met die genadetroon doen. De plek waar God dan, al was hij onzichtbaar, wilde wonen tussen zondige mensen. Hoe kon dat en waarom kon dat zo blijven? Dan moest die man bloed meenemen. En dat vervolgens gaan sprenkelen op dat verzoendeksel. En Hebreeën 9, daarom lazen we wat verder dan vers 5 vanmiddag, bepaalde ons er opnieuw bij wat daar nou uiteindelijk de vervulling van geweest is. Dat is dat wat Petrus vanmorgen noemde, dat dierbare bloed van dat onbestraffelijke en onbevlekte lam. Dat volmaakte offer, dat wat stieren en bokken dus nooit voor elkaar gekregen hadden. Maar dat is nou door het bloed van Christus werkelijkheid geworden. Volkomen verzoening van de zonde. Toegang tot God de Vader. Voor arme zondaren. Want waarom krijgen arme zondaren die in de Heere Jezus geloven toegang tot God? Nou, dan moet u even de situatie goed voorstellen. Je hebt daar die kist. Behalve de twee stenen tafelen zit er nog wat meer in, manna, de staf van Aaron, maar dus ook die twee platen. En daar gaat dan die gouden plaat overheen. En één keer per jaar gaat daar dan dat bloed overheen. Over een doos, mag ik zeggen, een kist, waarin een wet ligt opgeslagen die, als die van zonde en zondaren hoort, moet klagen. Een wet die moet vloeken. Een wet die moet veroordelen. Een wet die nooit tevreden is. En dat roept maar en dat roept maar, en dat geluid van die wetgemeente die klaagt en vloekt en ontevreden is, Kijk, die kunnen wij van onze kant natuurlijk nooit dempen. Nou, je zou daar een kruiwagen met zand overheen kunnen doen, maar dat blijft hoorbaar. Je zou zelfs kunnen denken, laat ik maar een tijdje wachten. Misschien wordt die wet wel moe en houdt die er na een paar maanden of een paar jaar mee op om te klagen. Maar nee, tijd heelt alle wonden, maar tijd heelt geen zonden. Die wet blijft ontevreden. Totdat de hoge priester bloed op het verzoendeksel sprengelt. En dan zeg ik het maar even een beetje zo, gemeente. Maar u snapt wat ik bedoel. Met dat verzoendeksel met bloed wordt overdekt, verandert de ark in een geluidsdichte kist. In het kruis zal ik eeuwig roemen, zegt een gelovige dichter, en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de spij. En die wet, die wordt niet alleen maar tot zwijgen gebracht door het bloed van de hoge priester, maar er gebeurt nog wat anders. Die Eschines, die zeiden dus ook, als je dus de wet uit handen van de Heere Jezus krijgt, er is iets heel vreemds met die wet gebeurd. Als je vroeger in de spiegel van de wet keek als zondaar, zonder borg en zonder zaligmaker, dan keek die wet boos naar je. Hij vloekte niet voor niks, maar hij keek er ook boos bij. En als je dus, zeiden de Eschines, de wet uit handen van de Heere Jezus krijgt, dan glimlacht de wet naar je. Trouwens, daarom wordt de Heere Jezus dus in Hebreeën 9 niet met Mozes, maar met Aaron vergeleken. Met de priester. Want wat is het werk van een priester? U zegt, een priester die moet offeren, dominee. Een priester die moet verzoening doen. Nou, dat is het eerste wat een priester moet doen, inderdaad. En dat doet de hoge priester. En dat heeft Jezus gedaan. Het bloed dat reinigt van alle zonden. Dat de wet tot zwijgen brengt. Maar een priester doet nog wat. De laatste profeet van het Oude Testament, Maleachi, heeft ergens gezegd, uit de mond van de priesters zal men de wet zoeken. En dat betekent, en dat weten we ook van de Joden, de priesters waren de eerst aangewezenen om aan de gewone mensen van het volk Israël uit te leggen wat God van dat volk vroeg. Priesters waren de eersten om uit te leggen, wat is nou de bedoeling van de wet? Nou, daarvoor moet je dus bij de Heere Jezus zijn, gemeente. En vandaar dat je dus na zondag 2 pas voor het eerst de wet tegenkomt in zondag 34. Wat ligt daartussen? Dat hele borgwerk van de Heere Jezus. En wees u nou maar blij, gemeente, dat u nu pas in 34... weer met die 10 geboden uit Exodus 20 te maken krijgt. Stel je nou eens voor, hè, dat is een tijd geleden natuurlijk voor u, maar stel je nou eens voor dat de catechismus het nodig had gevonden om na zondag 2 al in zondag 5 weer over de wet te beginnen. In verband met die ernstige vraag die daar gesteld wordt, een van de bekendste vragen uit de catechismus, en trouwens een vraag die we allemaal in ons leven vroeg of laat moeten leren stellen. Vraag 12. Aangezien wij dan naar Gods rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er nog enig middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Stel je voor dat de catechismus toen gezegd had, ja hoor, dat middel is er. Alsjeblieft. Hier heb je 2 stenen tafelen. Begin er maar aan. Nee, pas nadat het volbrachte werk van de Heere Jezus verkondigd is in het tweede stuk, pas dan durft de catechismus het aan, mag ik het zo zeggen, om met ons opnieuw naar de wet te luisteren. En ik zou het weer in een beeld kunnen zeggen, gemeente. Als je nou onder de indruk bent gekomen van het evangelie, van dat bloed wat vanochtend is gepredikt. Als je hebt ontdekt, ik kan niet meer zonder die genade van God en je hebt je overgegeven aan de boodschap van Jezus en zijn volbrachte werk. En je zegt, Heere, wat wilt u nou voortaan wat ik met mijn leven doe? Hoe wilt u het nou hebben? En God zegt, moet je bij mijn wet zijn? Nou, dan loop je vanmiddag bij wijze van spreken in gedachten dat heilige der heiligen binnen. En je zegt, ja, dan moet ik dus die twee stenen tafelen pakken. Dan moet ik eens goed gaan lezen wat erop staat. Maar als je dan als gelovige die twee stenen tafelen wilt pakken, zul je eerst wat anders moeten doen. Want die kist waar ze in liggen, daar liggen wat op, hè. Dan zul je eerst dat gouden verzoendeksel moeten wegschuiven. En als je dan naar je handen kijkt voordat je aan de wet wil beginnen. Wat zit eraan, jongens en meisjes? Dan heb ik twee handen vol met bloed. Bloed wat daar nog lag van de laatste keer. Dat het verzoendag was. Begrijpt u, gemeente? Alleen maar als je op die manier je leven hebt laten bedekken onder het bloed. Alleen zo kan een mens op een vruchtbare manier vervolgens de twee stenen tafelen gaan lezen. Maar dat brengt ons weer bij een vraag. Ik heb het vanmorgen natuurlijk ook gesteld en doen we het weer. Het blijft vandaag elke keer draaien om het bloed. Wat zegt dat bloed u? Wat betekent dat bloed voor jou? Is dat iets wat je wel eens in de kerk hoort, maar voor de rest gaat het langs je heen en het bepaalt verder de dagen van de week niet? Of is het nou het een en het al geworden? Is dat datgene waarvan je zegt, daar leef ik van en daar leef ik voor. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Was dat bloed niet gestort, was ik voor eeuwig verloren. Is het uw hoogste goed, gemeente? Is het ook datgene waar je iedere dag weer naar terug moet? Toevlucht nemen. Zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, hè? Mensen die gestadig de toevlucht nemen, ook na ontvangen genade, tot het bloed en de gerechtigheid van Christus. Is het ook iets wat je graag aan een ander zou kwijt kunnen? Maar kun je het ook aan herkennen. Mensen die het zelf ervaren hebben en zeggen, dat gun ik nou mijn kinderen ook, dat gun ik mijn ouders ook, dat gun ik mijn buren en mijn collega's ook. Mensen, er is kracht. In het bloed van het lam? Of ligt het nog heel anders? Kijk, als ik mag raden, als je nog niet het juiste zicht hebt op dat bloed van de Heere Jezus, dan, als ik raden mag, dan, als je denkt aan de twee stenen tafelen, dan denk je bij jezelf, ja, laat ik er nou maar afblijven, want zo te horen zal dat wel een heel gewicht zijn als je die twee stenen tafelen in je handen neemt. En zo praten mensen soms over de wet. Zwaar. En als mensen over de geboden van God denken, dan denken ze, ja, dat komt er nou eigenlijk op neer. Dit mag niet. En zo wil God het niet hebben. God die zegt, je moet. En God die zegt, je mag niet. En of een mens dat nou op een wereldse manier aanvliegt of op een wettische manier, gemeente. Maar op beide manieren zou je natuurlijk kunnen denken, ja, die wet van God is alleen maar iets waar je aan kan vertellen. Dan loop je een hernia van op. Als je met die twee stenen tafelen door je leven moet. Gemeente, ik heb net niet helemaal overgedaan wat de ouderling van morgen gedaan had toen hij Exodus 20 voorlas. Maar is u nooit opgevallen hoe dat in de Bijbel opgeschreven staat? Als je nou wat eronder antwoord 92 staat, als je dat allemaal naloopt, komt u dan één keer het woord moeten tegen? Zou je één gebod aan kunnen wijzen waar de Heere zegt, je mag niet? En als het zo is, want zo is het dan toch ook in onze vertaling, dat er iets anders staat, dat de Heere zegt, je zult en je zult niet. Hoort u dan wat er eigenlijk gebeurt met die geboden? Dat God daarmee zegt, ja, dit is dus zoals ik jullie leven voortaan in gedachten heb. En door mijn geest wil ik er ook de kracht voor geven om dat voortaan de werkelijkheid te maken. Niet dat je niet mag zondigen, maar jij hoeft van mij niet te zondigen. Je hoeft mij niet langer boos te maken. Je hoeft je geweten niet langer te verwonden. Je hoeft je schuld niet te vergroten. Je hoeft je naaste niet tekort te doen. De duivel vindt dat je dat allemaal wel moet doen. Die wil de zaak stuk maken, maar ik gun je wat anders en ik wil het je ook geven. Gij zult en gij zult niet. Gemeente, als je dat door genade mag verstaan, dan, ik weet niet of u dat wel eens hebt gehad, maar dan worden die geboden, zoals wij ze dan noemen, soms haast 10 beloften. Als u begrijpt wat ik bedoel. Vanuit het volbrachte werk van de Heere Jezus. En de Vader van de Heere Jezus zegt, en nou zul je niet meer. Ik gun je een ander leven. Hij is tenslotte niet alleen de Vader van de Heere Jezus. Hij is toch door genade ook hun Vader geworden. De Vader van zijn aangenomen kinderen. En als Vader zoekt hij ook het beste voor zijn kinderen. Maar dat brengt ons dan ook in een heel andere sfeer, gemeente. Dan moeten en niet mogen en zuchten over de wet en zwaar vinden. Dan ga je in de lijn van de dichter van Psalm 119 leven. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En mensen die er wat van kennen zeggen nu, dominee, ik wou dat elke dag even sterk de praktijk was. Dat weet ik ook wel. Maar dat is wel wat er op de bodem van je hart ligt. Liefdedienst. Wat is daar trouwens het geheim van, de gemeente? Ik noem u nog twee dingen tot slot. Het eerste heeft te maken met wat we in het thema van de preek gezegd hadden. Wat voor soort leven leiden Gods kinderen? Als ze uit hun ellende door Christus verlost zijn, dan leiden ze een leven van dankbaarheid. Dankbaarheid, dat komt er als het goed is dan ook in de praktijk uit. Ik moest denken aan een verhaal wat ik hoorde van iemand die nierproblemen had en toen moest er een niertransplantatie plaatsvinden. En toen was er iemand in de familie en die bleek te matchen en die stond toen gewillig een nier af. Ach, misschien speelt dat in de gemeente hier ook wel of heeft het gespeeld. Maar iedereen kan zich wel voorstellen, als dat iemand is die je kent en die je dan ook wel eens tegenkomt, misschien wel dagelijks of wekelijks, dan snap je natuurlijk wel iemand die dan van zo iemand zoiets bijzonders heeft gekregen. Altijd als je zo iemand dan tegenkomt, dan stempelt dat je verhouding tot elkaar. Dan voel je iets letterlijk tot in het diepst van je lijf. Van de dankbaarheid voor wat die voor je gedaan heeft. Nou, dat geldt, gemeente, ook van de levende Christus. Hij is geen dode donor die een orgaan naliet. Maar hij is degene die gestorven is en opgestaan is. En als ik hem dagelijks mag ontmoeten, is het ook niet zo moeilijk toch, als je op je plek bent, om dan aan hem te vragen wat Saulus van Tarsen leerde vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is het eerste geheim. Het tweede vindt u in Hebreeën 8. We gaan nog één keer terug naar de schriftlezing. van die Hebreeën schrijver die elke keer bezig is met één groot doel. Namelijk als die Oude Testament en Nieuwe Testament met elkaar vergelijkt, dat hij laat zien dat Nieuwe stijgt uit boven het Oude. En dat komt door de middelaar die wij hebben. De middelaar van het Nieuwe Verbond die nu gedaan heeft wat in het Oude Testament nooit gelukt was. Verzoening aangebracht. Maar nou doet die geest van die middelaar ook nog wat met de mens. Vindt u dat niet apart? Wat in Hebreeën 8 vers 10 gezegd werd over dat nieuwe verbond van na Pinksteren. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. Vreemd gezegd misschien, maar ik begrijp daaruit dat Gods kinderen vandaag in feite allemaal een soort ark van het verbond zijn. Inderdaad, onder het bloed. Maar als je het deksel eraf haalt, dan zie je er wat in liggen. In hun harten. Gods wet geschreven. En ik vraag u, gemeente, hoe is dat met u vandaag? Je kan het op twee manieren, kun je erachter komen. Want de laatste vraag en antwoord die ik net voorlas uit de catechismus had het over de relatie tot God en de relatie tot een ander. Nou, die twee dingen, daar kun je gerust vandaag je leven naast leggen. Als je van de Heere Jezus geleerd hebt om op de goede manier met de wet om te gaan. Komt er wel eens een moment in je leven dat God op de eerste plek komt? Of moet je altijd zelf nog op de troon en je zin krijgen? Zijn er wel eens momenten dat het belang van je naaste het wint van je eigen belang? Nogmaals, het zal wel niet volmaakt zijn, maar er zijn dan toch veranderingen merkbaar. In het leven van mensen die weten van het bloed. Die weten van de dankbaarheid. Die daarom ook weten van het verlangen om God te dienen. Dat is tot eer van hem. Dat is tot heil van een ander. Het is ook tot verzekering voor een mens zelf. Door genade te mogen delen in het heil dat nooit vergaat. Amen.